en is het weerstandsvermogen thans aanmerkelijk beter dan in Beek. Willen wij voorkomen dat de gemeente Beek in handen wordt gedreven van Sittard Geleen, dan zullen wij tenminste in staat moeten zijn om onze eigen financiële broek op te houden. De huidige cijfers zijn wat ons betreft niet hoopvol en alle seinen staan wat ons betreft op rood. De afgelopen jaren is er op zeer creatieve manier begrotingen gemaakt waarbij kosten budgetneutraal niet worden meegenomen en opbrengsten worden ingeboekt waarvan de realisatiegehalte op zijn minst discutabel waren. Voor wat betreft Progressief Beek is de tijd van pappen en nat houden voorbij. Je kunt daar blijven roepen dat er te weinig geld is voor het sociale domein en dat de middelen niet toereikend zijn. Dat klopt allemaal. Maar feit is dat je als gemeente het zult moeten doen met de middelen die je ter beschikking worden gesteld. En tot de tijd, totdat er meer geld bijkomt, zul je de financiële middelen structureel zelf moeten oplossen. Dat is lastig, omdat dit vraagt om een inhoudelijke verandering van de werkwijze die nu aanleiding geven tot het ontstaan van de tekorten. Dat mogen ook lastig zijn, omdat de gemeente het onderliggende werkproces niet alleen op de eigen houtje kan veranderen, maar dat in samenwerking met derden wenselijk en nodig is. Graag vernemen wij van de wethouder in hoeverre hij de ernst van de financiële situatie onderschrijft en in bijzonder de vraag of er voor 2020 nu een echte kostendekkende begroting zal worden opgesteld. Voorzitter, ik kom tot een afronding. De financiële situatie van Beek loopt achteruit. De reserves worden minder en er sprake van een structureel exploitatietekort. We kunnen niet langer meer blijven toekijken en afwachten. Dit zal op termijn alleen maar leiden tot nog grotere bezuinigingen en belastingverhogingen. Hierop zit niemand te wachten en zeker niet de inwoners Veerbeek. Tot zover.
Meneer Heidser, kunt u even blijven staan alsjeblieft? Ik heb een vraag, want het was een heel uitgebreid exposé waarbij ik af en toe even kwijtraakte of het nou over de jaarrekening ging of de BRAP of een vlucht naar voren. Eigenlijk een soort voorschotje op bijna de discussie die we in de kaderbrief rondom de kaderbrief gaan hebben. Mag ik het expliciete voorlopige standpunt van uw fractie weten ten aanzien van de jaarrekening en van de eerste BRAP? Dat is misschien verhaal fijn voor het debat zometeen. Dan weten de andere fracties hoe uw fractie in de wedstrijd zit. Want dat kan ik niet helemaal uit het verhaal halen.
Okay. Sorry voorzitter. We hebben geen problemen met de beslispunten zoals die nu voorliggen. Dus alleen willen we nou graag een toelichting hebben op het amendement wat voorligt.
Okay.
Maar over de originele beslispunten zijn we...
Positieve grondhouding. Ja. Nou, dat is, dan weten we dat. Hartelijk dank. Dan zijn er nog vragen aan de heer Heidser. Ja, meneer Swillens.
Ja, ik ben blij met de laatste woorden. Ik was ook heel erg blij met de eerste woorden. Toen de heer Heidser begon, tot hij net als ons, de heer Hendricks, gaf een hele mooie opzomming, tot hij trots was. Ik werd daarna enigszins geprikkeld door de suggestieve woorden die hij daarna gebruikte. Het lijkt er dan blijkbaar op dat hier een college zit wat burgers willens en wetens niet wil informeren. Dat zijn woorden die werp ik ver van mij. Dus ik wil het ook proberen in een vraag te gieten. Zowel de heer Hendricks als ik hebben een zakelijke analyse gegeven van waar de pijnpunten vandaan komen. Bent u het met die analyse eens of niet? En dan graag een toelichting. En mijn tweede gaat over de tweede vraag, gaat over de externe inhuur. Ook daar gebruikt u bijna suggestieve woorden, alsof we een wethouder hier hebben zitten die niet onderkent dat we daar een probleem hebben. Mijn vraag daarbij is, ik heb net ook in mijn eerste termijn een aantal acties opgenoemd die allemaal of bezig zijn of op stapel staan. En bent u het dan met mij eens dat het een voortvarende aanpak is van dat soort problematieken?
Meneer Heidser.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen bij één, als ik goed kijk naar de stukken die ik in heb gebracht, zijn de onderwerpen, komen die overeen met hetgeen wat zowel door BBNDB als u net ook heeft aangebracht bij het CDA. Dat gaat over de inhuur, het weerstandsvermogen, maar daarnaast zit bij mij met name de pijn in de structurele exploitatietekorten die wij jaarlijks hebben. Die ontbraken in uw betoog en die zitten bij mij erin. En daar heb ik met name op focus op gelegd, omdat daarin wat mij betreft, daar de grootste financiële uitdaging zit op dit moment bij de gemeente Beek. omdat we daar gewoon in het rood schieten.
Meneer Swillens?
Ik weet niet of u een debat wil of niet, ik laat me daar graag in sturen. Maar waar mijn vragen met name op gericht waren, waren op de suggestieve woorden die u gebruikte. Kijk, de zakelijke kant hebben we dadelijk een debat over, zijn we denk ik ook nog razendsnel met elkaar eens. Maar u gebruikte echt woorden waarvan ik in ieder geval, en ik kijk echt omheen hoe de andere raadsleden, ik ben ook heel erg benieuwd hoe dadelijk het college daarop gaat reageren. Want mij zouden die woorden in ieder geval compleet in het verkeerde keel gaan schieten.
Wil je daar nu nog op reageren, meneer Heitzer?
Ja, ik kan even moeilijk. Kijk, dit is, ik heb hier een bijdrage gemaakt. Die heb ik vanuit mijn eigen hart geschreven. En daar geef ik weer, en dat is door de fractie gedeeld, hoe wij tegen de financiën aankijken. En daar zitten meningen in. Dat is zo. Maar u geeft nu aan dat ik suggestieve dingen zou zeggen. Maar ik heb gewoon gezegd wat ik vind. En ik vind dat geen suggestieve dingen. Ik vind ik sta achter wat ik gezegd heb. En wil daar graag met u een debat over voeren. Daar sta ik gewoon open in. Daar heb ik geen moeite mee.
Maar volgens mij was de vraag van meneer Swillens of hetgene wat u voelt en of het zo bedoeld is zoals het is overgekomen. Of dat wellicht niet zo de bedoeling was. Maar...
Ja, maar ik weet niet waar nou precies de pijn zit. U had een woordje aan en dan moet ik gaan scrollen hier in de stuk waar ik wat gezegd heb en welke context.
Ik wil er best op reageren. Ik heb natuurlijk niet de stukken voor u, maar ik denk als u ongeveer bij zin 10 begint te lezen van datgene wat u heeft voorgedragen, daar begint u al echt te wieberen en dat noem ik dat suggestieve woorden. U spreekt daar op uw manier uit en ik kan het even niet herhalen, maar daar zou ik graag de stukken voor willen zien. Tot hier, en ik vertaal dat op mijn manier en dat is ook meteen de vraag. En ik zou heel fijn vinden als u zegt van zo bedoel ik het niet, maar u laat het overkomen of daar een college zit die willens en wetens burgers niet juist informeert. Zo is het op mij althans overgekomen. Maar als u nu zegt dat is totaal verkeerd, dan zijn we het weer eens.
Oké, nou begrijp ik ook welke passage waar u aan refereert. En dat ging in de aanloop naar die verkiezingen van vorig jaar. En daarvan hebben wij aangegeven dat in de aanloop naar de verkiezingen, dat daar de structurele noodzaak om te komen tot een herstructurering van de financiën, daar een buitenbeschouwing is gebleven in die hele verkiezingen. Omdat dat op dat moment, en dat is mijn analyse, voor u allebei niet relevant was om dat bij de burgers kenbaar te maken. En na de verkiezingen kwam toen gelijk de eerste mededeling van we zitten in financieel zwaar weer en we moeten gaan bezuinigen. Dat is, het heeft niks met dit college te maken, het heeft meer met de partijen als zodanig te maken. Is dat een verduidelijking?
Ik ga dit nu even afronden. We laten dit even tot de tweede, even bezinken. En dan komen we hierop terug in de tweede termijn. En we gaan nu...
Ik heb nog een tweede vraag gesteld. Daar wil ik ook nog graag op antwoorden.
Gaat u gang.
Nou, de tweede vraag die de heer Swillens had, dat ging over de post inhuur. En op zich gaat het niet zozeer over wat meneer Hotsemaals nou doet of niet doet. Maar het gaat meer om het tempo, het tijdspad. We hebben dat vorig jaar al gesignaleerd en we zien gewoon die kosten gewoon gierend uit de klauwen lopen. En dit jaar weer, wederom, en een formatiescan en dan wordt in de beantwoording aangegeven, we trachten om het eventueel in de begroting mee te nemen. Dan denk ik van ja, dus voor hetzelfde geld lukt dat ook niet. Dus hebben we het volgend jaar nog een keer voor de kiezen. En dat zeg ik van, daar had ik, doe ik een oproep om er daar wat snelheid in te brengen. En daarin zit die teleurstelling van, dat ja, ik zou graag willen dat we dat sneller grip op krijgen en dat we daar die kosten kunnen beteugelen. Nou,
die bedoeling is helder. Meneer Hendricks wil ook nog een verhelderende vraag stellen.
Ja, dank u voorzitter. Dat ging inderdaad, en daarmee met het begin, ik heb er twee. Dat ging inderdaad over die inhuur. De laatste woorden, daar ben ik daar weer blij mee. Dus u was op de hoogte van wat er gebeurde. En volgens mij waren we als raad prima op de hoogte over de kosten van die inhuur. Wij waren zelf getuigen, we hebben zelf wetenschap gehad. En ik wil aan de heer Heijzer vragen of hij dat, waarom hij dat niet meegenomen heeft in zijn betoog. Want hij vroeg heel concreet van, goh, vanaf wanneer wist het college dit en vanaf wanneer dacht men daar de raad over te informeren. Dan denk ik, ja, volgens mij waren we allemaal getuigen van het feit dat die tekorten er zijn en dat er een structureel issue is. Dat is niet iets wat in de jaarrekening alleen maar tot uiting is gekomen. Volgens mij de weg daarnaartoe. Dat is de eerste vraag.
Ja?
De tweede vraag, en die is misschien iets meer technisch, maar die lijkt ook meer aan de suggestieve kant. Hij trekt een parallel met het reserveniveau van Sittard Geleen. Ik wil aan de heer Heijzer vragen of hij dan op de hoogte is van de methodiek die men in Sittard-Geleen gebruikt ten opzichte van Beek als het gaat om het toerekenen van reserves. Want die kan per gemeente verschillen. Ja, en als hij daar niet van op de hoogte is, dan lijkt mij dit een vergelijking tussen appels en peren.
Meneer Heitzer.
Ja, dank u wel. Nou, de vraag op de eerste termijn is met name over de post inhuur. Dan wil ik nog wel even een herinnering roepen, Hendricks, dat wij vorig jaar hier een eerste B-rap hebben gesproken. Daar hebben vragen over gesteld. Daar is over de post inhuur. Toen helemaal niks verteld geworden, is dat gewoon voorbij gegaan. En bij de tweede B-rap, toen is door het college, meneer Rotsmans heeft er toegelicht dat hij al wist in juni van de forse overschrijding op de inhuur, maar dat toen niet aan de raad heeft geïnformeerd en dat toen heeft laten lopen, omdat dat het exacte woord was van dat ze als college eerst een nadere, zelf een analyse wilde doen op de overschrijding en wat er onderliggend was. En dat is toen vervolgens in de begroting pas tot uitdrukking gekomen. Ja, en dan zit je al in oktober en dan is het jaar bijna om. Dus dan zit je met een voldongen feit. Dus dat heb ik toen ook bij de inbreng in de tweede termijn, of in de eerste termijn van de tweede BRAP, heb ik dat ook duidelijk aangegeven. Dat ik dat wel zeer bevreemd vond dat wij daar niet als raad daar op tijdig over geïnformeerd waren. Dus dat zit wel, en als dat suggestief is, dan komt dat daar vanaf. En daarvoor vraag ik ook expliciet nu, in de eerste BRAP van 2019, is het dit nu of komt er nog meer aan?
De tweede vraag? Nou, we gaan nu eerst even de tweede vraag doen.
Oké, nou goed, de tweede vraag, dat ging... Ja, ik ben bekend dat de methodieken van berekening van het weerstandsvermogen anders is. En gemeentes wel of niet, die hebben een andere notitie daarover opgesteld wat ze daarin meenemen. Dat is ons bekend. Onze wethouder heeft zelf aangegeven dat wij daarin nogal conservatief zijn. Maar goed, dat is ook een rijkdom en dat moeten wij koesteren. Maar daar gaat het zich niet om. Het ging zich met name erom dat wij op het moment dat wij doorgaan met de manier zoals wij hier bezig zijn, dat wij dadelijk in dezelfde situatie terechtkomen als waar Sittard-Geleen in verzeild is geraakt. En dat zou ik graag willen voorkomen.
Twee heldere vragen en twee heldere antwoorden. Dus tenzij er een nieuwe vraag komt, gaan we door met de inbreng van meneer Nijssen. Dank u wel.
Voorzitter, voor ons ligt de programmarekening 2018 en de eerste bestuursrapportage 2019. En ook de VVD-fractie wil in eerste instantie het ambtelijk apparaat danken voor de inzet en voor het gereed komen van alle stukken. Voor de VVD-fractie staat in het kader van de beschouwing van deze stukken de vraag centraal: hoe kunnen we als raad en college lering trekken van wat wij terugvinden in deze stukken? De VVD-fractie vraagt dan ook extra aandacht voor zaken die ons opvallen. Daartoe behandelen wij de volgende onderwerpen op retrospectieve wijze. Ten eerste het vestigingsklimaat voor ondernemers, in de tweede plaats het sociaal domein en in de derde plaats personeel en inhuur zelfstandigen. Vestigingsklimaat ondernemers. Kijkende naar de beleidsindicatoren bedrijvigheid is de conclusie die we kunnen trekken dat het vestigingsklimaat in Beek onder druk staat. Althans, dat is het uitgangspunt als je uitsluitend kijkt naar de plekken die we innemen op de beleidsindicatoren. Zo staan we bij 3 van de 4 beleidsindicatoren respectievelijk op de 22e, 24e en 25e plaats van in totaal 31 gemeenten. Dat is zorgelijk in de wetenschap dat Beek veel OZB-inkomsten behaalt in verband met bedrijfsgebouwen en Beek circa 10.000 arbeidsplaatsen rijk is. Tegelijkertijd moeten we ons beseffen dat in een steekproef is een deelname van ondernemers toenemend beperkt is. Bovendien is de waardering van ondernemers uitgedrukt in cijfers ongeveer gelijk gebleven, zoals de portefeuillehouder al eerder aangaf. Ook zien we geen directe terugloop, leegloop, maar afgezet tegen andere gemeentes zijn we er wel op achteruit gegaan. Het is mede in het belang van de financiële toekomst van onze gemeente dat de VVD extra aandacht vraagt voor dit onderwerp. Immers, bedrijven vestigen zich in gebieden met een gunstig vestigingsklimaat. De vraag die de VVD aan de Raad wil stellen is dan ook, welk belang hechten wij aan het vestigingsklimaat? De gevolgen van het niet kunnen aantrekken van nieuwe bedrijven heeft onmiddellijk gevolgen voor onze begroting. Zoals we hebben kunnen zien in de kaderbrief met het terugdraaien van de extra OZB-inkomsten van 689.200 euro, omdat er een tijdelijke parkeerplaats komt op een plek waar eigenlijk een groot loodsencomplex zou komen. Dat is dan natuurlijk een ontwikkeling die we niet, waar we geen invloed op hebben, maar dit geeft wel de financiële impact van een goed vestigingsklimaat. Wij zullen met het oog op de behandeling met de kaderbrief hierop terugkomen en stellen alvast de Raad een vraag om over na te denken. Is het u waard om wellicht wat te investeren in ons vestigingsklimaat voor ondernemers en de wetenschap dat dit de financiële positie van onze gemeente zou kunnen versterken door toenemende OZB-inkomsten? Voorzitter, een korte intermezzo met betrekking tot moties en amendementen. Wanneer wij als raad een motie of amendement al dan niet indienen of aannemen, lijkt het ons wat als VVD raadzaam om de volgende zaken mee te nemen in het voorstel. In de eerste plaats de financiële consequenties, de ambtelijke capaciteit en de procesverloop. Ook kan het helpen om na te gaan bij het college wat de consequenties zijn van een dergelijk voorstel. En daar is het amendement van vanavond een goed voorbeeld van. Ik kom zo dadelijk hierop terug in de behandeling van de volgende onderwerpen. Het sociaal domein. Met betrekking tot het sociaal domein willen wij als VVD een nuancering plaatsen. Weliswaar is dit beleidsterrein voor bijna de helft verantwoordelijk voor het tekort van ruim 1,9 miljoen. Maar moeten wij tegelijkertijd als raad ons realiseren dat het tekort van ruim 900.000 niet volledig het gevolg is van bezuiniging door de Rijksoverheid. Natuurlijk dienen wij samen met andere gemeentes op te trekken om deze kwestie onder de aandacht van de regering te brengen. Toch is ook enige zelfreflectie op zijn plaats. Wel nu kom ik de eerste keer terug op het intermezzo met het voorbeeld van het unaniem aangenomen amendement terugdraaien bezuinigingen individuele inkomenstoeslag en ouderentoeslag tijdens de behandeling van de begroting 2019. Hiermee doel ik op het feit dat wij als raad in door het college voorgestelde bezuiniging unaniem hebben teruggedraaid. De bezuinigingen betroffen in casu immers een bovenwettelijke taken. Dat is geen verwijt, maar een vaststelling van het feit dat wij ervoor kiezen bovenwettelijke taken op ons te nemen met betrekking tot het sociale domein. We zullen ons bij de behandeling van de begroting dan ook altijd moeten afvragen, willen wij een extra sociale gemeente zijn en daardoor een extra tekort op het sociale domein genereren? Vooralsnog hebben wij die vraag als raad positief beantwoord. Daarbij hoort wat de VVD betreft dat wij tegen de Beekse bevolking zeggen, wij kiezen voor een extra tekort op het sociale domein, omdat wij een sociale gemeente willen zijn. Personeel en inhuur zelfstandigen. In de BRAP worden wij geconfronteerd met toenemende kosten van inhuur externen. Ook zien wij een hoogziekteverzuim onder ambtenaren van de gemeente Beek. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van het welzijn van de Beekse ambtenaren baart dat zorgen. Onze gemeente is een gemeente met veel ambities. Maar met ambities komen verantwoordelijkheden en komt extra werk. Het idee van de portefeuillehouder om bij projecten de ambtelijke capaciteit mee te nemen en de kosten van het project juicht de VVD dan ook van harte toe. Zo ontstaat een duidelijker beeld voor onze raad met betrekking tot de gevolgen voor onze ambtelijke capaciteit. Wanneer wij een besluit nemen in het kader van een project. Zo kunnen wij als raad rekening houden met de ambtelijke haalbaarheid, kwaliteit en het benodigde tijdbestek. Wederom kom ik nu terug op het intermezzo van zojuist. In relatie tot projecten vragen wij ons VVD af, wat zijn onze ambities en wat is daar de impact van op onze ambtelijke capaciteit? Deze vraag willen wij als suggestie aan de portefeuillehouder meegeven met betrekking tot de voorgenomen formatiescan. Want ambities zijn natuurlijk goed, maar wat betekenen de ambities in relatie tot de slagkracht van onze ambtelijke capaciteit en de daarmee gepaardgaande onafhankelijke en zelfstandige positie van onze gemeente? Voorzitter, laten we lering trekken uit deze programmarekening en eerste bestuursrapportage en vooruitkijken naar volgende week om op constructieve wijze te kijken naar de toekomst. Want zoals Aristoteles stelde, Slecht dit wordt de goden ontzegd. De macht om het verleden te herscheppen. Tot zover in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Blijf maar even staan. Ik was even bang of dat de uil van Minerva zou nederdalen. Zijn er nog vragen aan de heer Nijsten? Ja, meneer Swillens.
Allereerst dank voor uw complimenten, want die zaten er verdekt in. Dus daar zijn we altijd blij mee. Aan de andere kant, u gaf het net op het laatst al aan, toen u uw betoog begon over het vestigingsklimaat, had ik echt de indruk van dat lijkt me nou bij uitstek een punt voor volgende week als we over de kaderbrief gaan praten. Maar dat is uiteraard nu. Ik werd getriggerd door uw opmerkingen rondom het sociaal domein en de zelfreflectie die u daar noemde. En dat brengt mij bij de volgende vraag. Heeft u dus spijt van de besluitvorming zoals wij bij de begrotingsbehandeling vorig jaar hebben gedaan, het terugdraaien namelijk van een aantal bezuinigingen. Heeft u daar spijt van? Vraagteken. En als u daar spijt van heeft, gaat dat dan inhouden tot u bij de begroting voor 2020 daar amendementen over gaat indienen? Ik ben erg benieuwd.
Ja, voorzitter, ik neem het woord. Nee, ik heb daar geen spijt van, daar gaat het niet om. Ik heb ook bewust genoemd, we moeten zelfreflectie toepassen als raad. De VVD heeft ook voor dat amendement gestemd. Dus ook zelfreflectie richt onze eigen fractie. En wat ik vind is dat als wij ervoor kiezen om bovenwettelijke taken op het sociaal domein uit te voeren, dan heb je inderdaad een extra tekort op het sociaal domein. Maar dan mag je ook, en ik heb dat ook doorgeschemerd in bijdrage van andere fracties gehoord, dan mag je ook tegen de Beekse bevolking zeggen, ja, we hebben een tekort, wij teren in op onze reserves, maar we staan en zorgen wel voor onze mensen. Dat is er wat ik mee wil zeggen. En tegelijkertijd wil ik daarmee ook mee zeggen dat niet alleen de Rijksoverheid verantwoordelijk is, maar ook een klein stukje dat wij daar zelf voor verantwoordelijk zijn. Niet meer, niet minder.
Dank u wel, meneer Nijsten.
Ja, in aanleiding van wat meneer Swillens net aangeeft, wil ik nog even een vraag stellen. Want op zich was het ook wel door getriggerd. Want het lijkt net alsof we door die bovenwettelijke vergoedingen, dat we daardoor een extra tekort hebben op het sociaal domein, terwijl we in de begroting van 2019 duidelijk daarvoor een dekking hebben gevonden, waarin dus de burgers van Beek daar een bijdrage leveren in de vorm van, volgens mij was het bij nieuwbouw, dat de lezerskosten daar verhoogd zijn en daar is eigenlijk die dekking uitgehaald. Dus ik zie niet in hoe daardoor eigenlijk het sociale domein daardoor een groter tekort zou hebben. Wellicht kunnen jullie dat even toelichten dan?
Meneer Nijsten.
Ja, voorzitter, dat heeft ook inderdaad geen betrekking op 2018. Hè. Dat heeft pas betrekking op 2019. Maar het was ik zei ook expliciet, het is een voorbeeld van een motie van amendement. Wij geven nu eenmaal extra geld aan het sociaal domein, omdat we bovenwettelijke taken doen. Er is inderdaad dekking gevonden, volgens mij onder andere bij het groenonderhoud was dat toentertijd. Maar dat wil niet zeggen dat het tekort op het sociaal domein daardoor kleiner is geworden, omdat we op groenonderhoud hebben bezuinigd.
Ik hoor inderdaad meneer Nijsten meer een denkrichting aangeven. Ik denk dat hij wel heel scherp het punt maakt over waar we vanavond hier op aard zijn. Hè? En dus de reflectie inderdaad op het verleden en wat leren we daaruit. En alle beschouwingen naar de toekomst en alvast de voorschotjes op de debatten rondom de kaderbrief ten spijt. Daarvoor zitten we hier vanavond niet. Dus ik denk dat u daarmee in ieder geval een goede richting aangeeft. Los van dat het concrete voorbeeld wellicht dat je daar op zich al over kunt debatteren. Dan geef ik graag het woord, als er verder geen vragen zijn, het woord aan de heer Schaven.
Dank u wel, voorzitter. Verleden week woensdag hebben we in gecombineerde commissie de jaarrekening behandeld en aanvullende vragen hierover gesteld. Deze zijn naar ons idee, de seniorenbelangenbeek, voldoende beantwoord. Ook de technische vragen die zijn gesteld waren dusdanig beantwoord dat wij eigenlijk geen verdere vragen in deze raadsvergaderingen hierover hebben. Dat betekent alleen maar dat de ambtenaren een college goed werk hebben afgeleverd. Ook de BEERAP is behandeld. In diezelfde gecombineerde commissie. Waarin we naast de technische vragen die al door de portefeuillehouders zijn beantwoord, aanvullende vragen konden stellen. Het ging toen vooral om het weerstandsvermogen wat onder de 1% was gedoken. Het doet de senioren Belangenbeek goed om te horen en te weten dat de portefeuillehouder, maar ook de partijen accuraat en kordaat aan slag zijn gegaan om in ieder geval het weerstandsvermogen nu al boven die 1% te krijgen. En ik werd even getriggerd door de progressief Beek. Ik ben hier links en ik ben hier rechts, heb ik een keer gezegd. Maar het tekort is niet van 1 jaar. Is niet door 1 jaar. Dat is van meerdere jaren. Ik heb die projectenlijsten eens bekeken. En dan zag ik projecten wat ook door jullie, toen jullie nog in de college zaten, naar voren zijn gebracht en eigenlijk nu nog steeds gaande zijn. Ja? Dus ik denk dat iedereen, ook wij, een stempel hebben gedrukt op die weerstandsvermogen. En het is zo goed als we met z'n allen, ja, er is tegenaan gaan om te kijken om daar boven die 1% uit te komen. De senioren Belangenbeek wil met iedereen dat betreft samenwerken. Het gaat dus nu eigenlijk alleen maar om een stukje reserves die verschoven worden en naar de algemene reserves gaan, waardoor we nu dus boven die 1% komen. 1,01%, dus nog een beetje weinig. Maar wij gaan ervan uit dat de portefeuillehouder, ik kijk hem nu even aan, dat heeft u ook gezegd, zijn uiterste best zal doen om de bezuinigen door te zetten, ook op andere gebieden, waardoor het mogelijk is dat we ook in de toekomst boven die 1% blijven en een gezonde gemeente zijn. Zowel in de productenbegroting als in de eerste BEERAP als in de kaderbrief wordt regelmatig gewag gemaakt van de nog te vorderen BTW via de BTW-compensatiefonds. Dit zijn dus toekomstige ontvangsten welke nog niet gerealiseerd zijn of reeds voltooid zijn. Het enige feit is dat de Raad geld gevoteerd heeft om het te realiseren. Maar dat mag en kan niet gezien worden als een zekere ontvangstelement van de BTW. Zo ook de leges van de nog te bouwen loodsen, bijvoorbeeld de MH, welke reeds als ontvangsten zijn geboekt en nog geenszins ook daadwerkelijk zijn geïnd. Er zijn inderdaad gedachten aanwezig dat de gemeente Beek nog steeds een rijke gemeente is. Maar dan moeten we toch met de nodige sceptische bezien. Een bezuiniging welke het college van Beek voor ogen staat, kan niet anders worden uitgelegd dan dat we een pas op de plaats moeten maken ten aanzien van het uitgavenpatroon om niet van de wal in de sloot te geraken. Nu is de Keutelbeek wel niet zo diep, maar er zijn altijd omstanders die meesmuilen staan te gniffelen als het zover is en het college kopje ondergaat. Ten meer daar ook het cijfer van de weerstandscapaciteit onder de 1 is gekomen. En dat gaat gelukkig nu veranderen. Er is in de financiële wereld een in steen gebeitelde gedachte welke inhoudt dat voor toekomstige voorzieningen verliezen een voorziening mag worden getroffen, maar dat toekomstige ontvangsten pas mogen worden geboekt als ze daadwerkelijk ontvangen zijn. In uw eerste bestuursrapportage van 2019 vindt u die stellingname terug op pagina 64 in de begrippenlijst onder het voorzichtigheidsbeginsel. Dit geeft ook een zuiver beeld van de productenbegroting in meerjarenperspectief. Wij zullen volgende week ook met een amendement komen om onder andere